Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we weer een volle nieuwstafel. We gaan het hebben over Claude, die nu interactieve visualisaties kan maken, midden in een gesprek. Er loopt een privacy schandaal rond Meta's slimme brillen. Marcel, jij publiceerde een essay over de gespletenheid die jij ervaart rondom AI. En op LinkedIn verscheen er een prikkelende post over de stelling dat human in the loop niet goed werkt. Nou, dat allemaal in ons nieuwskatern. Maar we hebben natuurlijk ook een hoofdthema. En vandaag gaan we het hebben over, betekent AI het einde van het centrale eindexamen? En we hebben het net een beetje voorbesproken. En het belooft een hele pittige discussie te gaan worden tussen Tom en Marcel. Dus ons.
Ja, jij weet nog niet dat ik gelijk heb.
Nee, nog niet. Moet je me even overtuigen. Hey, heb je wat meegenomen voor ons?
Nou, ik wil eigenlijk even beginnen, los van de nieuwtjes, nog met een persoonlijke anekdote, als het mag.
Tuurlijk, ga je gang.
Want ik heb mijn genen binnen.
Je genen binnen?
Ik heb mijn genen
binnen. De echte Marcel Mutsaerts genen?
De enige, the one and only, ja. Ik heb, ik heb zo'n speekseltestje gedaan. Mm-hmm. Niet bij de politie, gewoon vrijwillig. Zeg maar. En dan krijg je een tekstbestandje met je genetische code.
Ja.
En dat zijn gewoon, 30.000... cijferreeksjes.
Oké. Okay.
En dan moet je dat bedrijf gaan betalen om die analyse te doen, maar dat hoeft dus niet meer, want die kun je gewoon in mijn geval aan Claude Cowork geven.
Mm-hmm.
En die gaat dan allerlei genen analyseren. En ik wil even met je delen, ik heb een verhoogde aanleg voor iets.
Ja.
En dat is alopecia androgenetica.
En nu ga jij mij zeggen wat dat is, toch?
Nou ja, dat is een aanleg tot kaalheid.
Echt?
Ja.
Dat kwam echt uit die genetest.
Stond bovenaan. Ook omdat het met de A begint waarschijnlijk, maar het was het eerste wat ik las.
Oh, wauw.
Ik moest echt. Dus ik dacht, ik kan me daar op mentaal op gaan voorbereiden. Ik ben al sinds mijn 25ste kaal.
Ja.
Maar ik moest wel lachen. Ik dacht, het is toch wel grappig dat dit er dan ook echt uitkomt.
Ja, precies.
Ja. Hey, maar ja, de kracht van de AI, zullen we maar zeggen.
Ja, bizar. Ik las laatst ook nog iets over, nu we het hier toch over hebben. Iemand had allerlei medische tests gedaan, echt iets van 1,5 jaar. En die doktoren, die kwamen er maar niet achter wat het was. Had hij alles in AI gestopt en die kwam tot een diagnose. Had hij dat besproken met de dokter, gingen ze daarvoor testen, bleek dat dus zo te zijn. Echt te bizar voor woorden.
En er was zelfs een gast die had, zijn hond was ongeneeslijk ziek en die had immunotherapie via AI weten te ontwikkelen voor zijn hond, waardoor die weer leefde. Dat is ook een groot verhaal op Twitter. Dat gaat mij wel iets te ver. Ik heb gewoon aan Claude gevraagd, kijk eens naar die code en geef eens wat informatie.
Precies.
Hartstikke leuk. Ja. Hey Tom, we hebben ook echt nieuws.
Ja, precies. Zal ik beginnen met Anthropic? Anthropic is natuurlijk het bedrijf achter Claude. En zij lanceerden Anthropic Institute, een onderzoeksorgaan dat grote maatschappelijke vragen rond krachtige AI wil onderzoeken. Van banenverlies tot autonome wapens tot de impact op het rechtensysteem. Nou, in principe iets wat wij vorige week natuurlijk ook hebben besproken bij het onderwijs. Het past natuurlijk ook binnen het thema waar jij, Marcel, een uitgebreid essay over hebt gepubliceerd op LinkedIn. Het heette Verscheurd door AI. En daarin legde jij uit van, hey, het heeft heel veel positieve kanten, het heeft heel veel negatieve kanten en die bestaan naast elkaar. Maar ja, je vindt het heel eng dat het allemaal zoveel tegelijk en op deze snelheid komt. En je had daar ook nog een hele mooie stelling in, maar misschien wil je die zelf even toelichten.
Ja, en mijn angst of de verscheurdheid zit hem erin dat ik concludeer, maar lees het essay ook. Het is veel gelezen en ik kreeg veel positieve reacties op.
Mm-hmm.
Omdat het denk ik een onderbuikgevoel is wat bij veel mensen leeft. En ik heb daar nu woorden aan gegeven. Is dat de negatieve kant eigenlijk, daar zit gewoon meer tractie op. Dus de machthebbers in de wereld, grote bedrijven, democratieën / autocratieën, die zijn eigenlijk aan het duwen op die negatieve kant, autonome wapens enzovoort.
Ja.
Mijn stelling was, het onderwijs is de hefboom om die balans te herstellen, omdat we in de klas de generatie wordt gevormd die straks beslist hoe AI wordt ingezet. Oftewel, de opvoedende kant van het onderwijs, dat is volgens mij de sleutel om te voorkomen dat wij een generatie in een AI-landschap duwen die niet zo goed weet wat er aan de hand is en daar dus ook geen regie op kan pakken. Als wij jongeren nu bewust maken van de risico's en de kansen en ze goed AI-vaardig maken, dan heb ik hoop voor de toekomst.
Ja, maar wat mij dan meteen triggert is, dit gaat nog heel lang duren voordat wij dit goed in het onderwijs hebben geïmplementeerd. En AI gaat zo enorm hard. We hebben het vorige week nog gehad over welke opleidingen nou nog moeten bestaan. Wat wel heel interessant is, ik denk dat jij het ook hebt gezien, maar na onze podcast uitkwam, heeft Amodee, dus de baas van Anthropic van Claude, nog eens gezegd, hey, binnen 3 jaar 50% van alle white-collar entry-level jobs gaat weg. Oftewel, iedereen die begint met een bepaalde, of die wil beginnen aan een bepaalde baan, waar je achter een computer moet zitten, ik zeg het maar even heel bazaal, daar gaat 50% van weg, om nog even te onderstrepen. Ja, in 3 jaar is ons onderwijs nog niet aangepast, hoor Marcel.
Nee, en dan nu vergroot jij die negatieve kant die we vorige week hebben besproken uit.
Ja.
Maar er zijn ook hele positieve kanten. En daar gaan wij natuurlijk ook goed op. Dat je het leren kan verrijken bijvoorbeeld. Of dat je als docent sommige dingen niet meer zelf hoeft te doen, waar je eigenlijk ook alleen maar energie aan kwijt bent en heel weinig voor terugkrijgt. Dus er zijn ook kansen, ook op wat groter niveau. Maar ik realiseer me nu wij dit zo als nieuwtje brengen. Dat is best wel een uitgebreid onderwerp. Ik heb dat essay ook, is best een uitgebreid essay. Misschien, Tom, moeten we dit gewoon even tillen naar een hoofdonderwerp.
Ja.
Voor een volgende keer. Het is in dat opzicht een tijdloos essay, in de zin dat niet volgende week ineens achterhaald is. Want ik denk dat het wat te kort door de bocht is om hier even hapsnap doorheen te jassen.
Ja, ja, dat is leuk. En ik heb hier ook nog heel veel gedacht over. Ik zit sinds kort op de subreddit anti-AI, anti-AI. En het is echt wild wat daar gebeurt, maar het is echt niet normaal. Dus het is heel leuk om te bespreken. Misschien heel kort, vraag je. Als jij nu zou moeten zeggen, ben je positief of negatief over AI? Wat zeg je dan?
Ik heb er een zwaar gemoed in dat AI een positieve impact gaat hebben, omdat de negatieve kant op dit moment harder gaat.
Ik denk dat op korte termijn het heel negatief gaat zijn.
Ja, dat denk ik ook. En ik zet mij vol passie in om het tijd te keren, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ja. We doen alles aan om die positieve dingen groter en meer impact te laten maken. En we proberen die negatieve dingen te mitigeren. Maar ja, wij kunnen ook niet zo veel.
Ik had zondag, we hebben maandagochtend altijd teamoverleg met mijn docententeam. Of het docententeam waar ik in zit. En een collega die appte mij zondag, nadat ik het artikeltje had gedeeld, of dat essay. Zondagavond, en dankjewel, nu moet ik nog gaan slapen.
Ja.
Ja, sorry.
Ja.
Excuus. Dus,
laten we het er een volgende keer over hebben.
All right. Hey, dan blijven we even bij Anthropic. Maar eigenlijk een veel kleiner nieuwtje, maar wel ook een positief nieuwtje, zou ik zeggen. En ook een heel krachtig nieuwtje. Vorige week, voor de luisteraar die de podcast vorige week heeft gehoord, vertelden we dat ChatGPT nu in staat is om voor natuurkunde en wiskunde bepaalde visualisaties aan te brengen. Nou, ze hebben naar elkaar geluisterd. Volgens mij hebben ze het gewoon parallel ontwikkeld. Want letterlijk 1 dag later of zo, net te laat voor onze podcast, kwam Claude, de chatbot van Anthropic. En die kan sinds vorige week interactieve visualisaties maken midden in een gesprek. Denk bijvoorbeeld aan grafieken, diagrammen, tijdlijnen, flowcharts die direct in de chat verschijnen. En waar je als gebruiker mee kunt interageren. Oftewel aan schuifjes draaien, plaatjes veranderen, je kan erop klikken. En het verschil met de al bestaande artifacts, dat zijn de appjes van Claude, zeg maar, die zaten in een zijpaneel, is dat deze visualisaties, die zijn tijdelijk en die gaan eigenlijk mee met je gesprek. Dus als jouw gesprek verandert, kan ook zomaar zijn dat die visualisatie aangepast wordt. Ik heb er eentje geprobeerd, Tom, misschien om hem even in te koppen. Ik had een lezing en ik dacht, het is wel leuk ook voor de wiskundedocenten om te laten zien dat een chatbot niet meer zomaar een chatbot is die, ik zeg wel eens gekscherend, verbale diarree eruit gooit zonder na te denken. Hè? Die konden niet tellen in het begin. Dat is toch nog het beeld wat bij veel docenten leeft. Nou, die kunnen tegenwoordig heel goed tellen, redeneren enzovoorts. En ik had gevraagd aan Claude, kun je eens uitleggen wat de kwadratische functie is? Want dat begrijp ik niet zo goed. En kun je dat dan visualiseren? En dan roept hij dat toeltje op, dat zie je ook. Hey, even die skill, hè, zoals dat dan heet, die vaardigheid binnen Claude, oproepen. En wat je kreeg is eigenlijk een grafiekje. Visualiseer dat even nu uit je hoofd als je luistert. Met een kwadratische functie, dus eigenlijk een parabooltje, zeg maar een U-vormige lijntje. En de 3 assen waaraan je kan, waarmee je kan spelen in die functie, er zaten gewoon, schuifjes. Mm-hmm. En je kon dus dat lijntje eigenlijk manipuleren door aan die schuifjes te draaien. Daaronder stond uitleg met een oefenvraag enzovoort. Ja, toch weer een verrijking voor het puur textuele, zou ik zeggen. Want ik kreeg veel meer een gevoel voor die functie dan zonder dat plaatje.
Ja, zeker. Ik ben hier ook heel enthousiast over. Ik ben natuurlijk economiedocent geweest op het voortgezet onderwijs. Daar heb je het constant dat je dingen wil visualiseren. Dus vraag en aanbod, van alles en nog wat. Maar ook op het HBO, wat ik nu doe. Het zijn zoveel dingen die ik liever net ietsjes mooier wil visualiseren. En nu heb je een interactieve visualisatie. Net als bij een canvas of een artefact, wat we eerder hadden. Maar nu in het gesprek, wat het nog weer krachtiger maakt. Dus ja, ik word hier blij van voor het onderwijs. Absoluut.
Ja, stel dat jij op jouw krijtbordje, om even terug in de tijd te gaan, zeg maar dat verhaal van die kwadratische functie tekent. En je hebt een mooi voorbeeld. Dan beweegt niet, zeg maar. En de leerling kan daar ook niet rechtstreeks iets mee. Nu kun je daar gewoon fysiek mee bewegen en je ziet het voor je ogen. Ik had ook de stelling van Pythagoras even. Dan krijg je een prachtige visualisatie waarbij je de vierkantjes groter en kleiner kan. Het is echt heel krachtig.
Dit is toch ook precies wat je heel graag in een boek zou willen zien, maar wat nooit kan in een boek. Dus dat je gewoon zo'n schuifje kan doen en dan veranderen er bepaalde variabelen. En dan zie je meteen wat de impact daarvan is. Dat is precies wat je wil. En dat laat maar weer eens zien hoeveel krachtiger AI is ten opzichte van een boek, omdat je dus die interactie hebt.
Bewegende beelden.
Hoppa.
Ja, een klein iets met grote gevolgen, hopelijk. Positief.
Ja. Hey, ik las op LinkedIn een post van Arnoud Engelfried. Heel interessant om te volgen. Hij is legal specialist op het gebied van AI. En hij had het over menselijke controle op AI. Waar je nu heel veel ziet, is dat organisaties en mensen hebben het heel vaak over human in the loop. En hij zegt, ja, maar dat is eigenlijk niet zo handig. Want wat dat eigenlijk betekent, is dat je elke individuele casus gaat bekijken als mens, om te kijken of er een bias in zit, of er een fout in zit.
Mens, AI, mens.
Ja, precies. En wat hij zegt, je moet eigenlijk het grotere geheel gaan zien of er echt een bias in zit. Dat is best wel moeilijk om dat bij individuele datapunten te zien. Dus wat hij zegt is, je moet een human on the loop hebben. En je moet eigenlijk een systeem hebben, en daar kan je natuurlijk gewoon weer AI voor inzetten, om te kijken of er een systematische bias in zit. Nou, ik vond dat heel interessant. En om even een bruggetje te maken naar het onderwijs. Mm-hmm. We hebben nu natuurlijk die EU AI Act, waar onder andere in staat dat bij het toetsen nakijken, wat een van de dingen is waar je heel veel docenten over, kan AI daar niet bij helpen?
Hoog risico.
Oftewel, dan heb je een human in the loop nodig en je hebt allerlei zaken aan de achterkant nodig. Ja, daar moet je volgens mij ook die human on the loop hebben. Volgens mij is dat nog een veel interessantere. En ik ben zelf nu ook best wel wat bezig met vibe code en het nakijken. Mm-hmm. En ik kan wel een soort van kijkje in de keuken geven waar ik nu ben. Ik kan nu in mijn platform, ik heb een soort website gebouwd, een soort webapp, waarbij je een examen kan uploaden of een toets kan uploaden. En dan komt het in een soort van digitaal toetsplatform, waar dus leerlingen ook in kunnen werken en dus hun toetsen kunnen geven. En dan kan ik zeggen, kijk alles na met AI. En dan kan ik ook nog eens per vraag kan ik alles op een rijtje laten zetten, zodat jij als mens kan kijken hoe die AI dat heeft nagekeken. Dus voor deze antwoorden geeft hij altijd 2 punten, voor deze geeft hij allemaal 1 punt. Dus daar ben ik nu. Het moet echt nog wat geoptimaliseerd worden, maar waar ik voor wil gaan, dus wat mijn ambitie is om eigenlijk voor mij, voor de eindexamens, om dit werkbaar te hebben, om te laten zien van, hey mensen, we zijn echt zoveel extra werk aan het leveren.
Nou, gaaf zijspoortje, maar ik wil even terug naar de essentie van die opmerking.
Ja, de human in the loop. Ja.
Ik heb een voorbeeld nodig en ik heb er net denk ik 1 bedacht, maar dan wil ik even toetsen aan jou of dat dan klopt. Mm-hmm. Dus stel, ik heb een klas en ik laat die een verslag maken of zo. En ik heb daar een rubriekje voor met beoordelingscriteria. Voorheen ging ik dat verslag lezen. Voorheen nu eigenlijk officieel. Hè? ging ik dat verslag lezen, keek naar de criteria, dacht 3 puntjes voor dit, 2 puntjes voor dat en dan komt er een cijfer uit. Mm-hmm. En wat je met human in the loop, mens, AI, mens, zou willen, wellicht, als het zou mogen, is dat je die verslagen erin zou meten, maar na ieder verslag ook nog even checkt of dat wat AI heeft gedaan klopt. Mm-hmm. En het klinkt heel logisch, maar wat ik denk dan dat deze, ik noem nog even zijn naam, Arnoud Engelfried, zegt is, als je nou die 20 verslagen gewoon allemaal door AI laat maken, maar je laat eigenlijk een apart AI'tje, een bordje, laat je meekijken naar, hey, wat opvalt is dat hij eigenlijk altijd dit zo beoordeelt, maar hier doet hij opeens anders. En dan ga je eigenlijk een beetje boven de stof hangen en ga je eigenlijk meer op metaniveau meekijken. Is dat een beetje waar het om draait?
Ja, denk ik wel, ja.
En dan vertrouw je eigenlijk, ik denk dat ik het zo moet zeggen. Je pakt dan de kracht van AI, heel goed omgaan met hele grote data, die haal je even weg bij de mens. En je gebruikt de kracht van de mens op een metaniveau te kijken, wat is hier nu eigenlijk aan de hand?
Ja.
Zo'n beetje?
Ja, precies. Dus die mensen zitten er nog steeds in, voor de duidelijkheid. Het is niet dat we opeens alles
die zitten erom. Ja, precies. Niet meer erin.
Ja, precies. Ja, mooi, mooi. Ja.
Oké. Okay. Ja. Dan begin ik een beetje voor te krijgen, want ik vond het ook indrukwekkend advies, maar het is best wel abstract, maar ik denk dat ik hem zo wel kan vangen.
Ja, ik denk dat we in de toekomst steeds meer naartoe gaan als we steeds meer die AI kunnen vertrouwen. Daar zijn we nu nog niet voor de duidelijkheid, maar hoe meer en hoe beter die AI wordt, okay, hoe meer we naar zo'n soort proces gaan. Dat is mijn verwachting.
Ik heb nog wel een smeuïg nieuwtje.
Smeuïg?
Ja, maar wel een beetje een negatief smeuïg nieuwtje. Mm-hmm. Maar toch. Meta, het bedrijf van Mark Zuckerberg, hè, van onder andere Facebook, die ligt onder vuur vanwege de Ray-Ban slimme brillen. Al een aantal keer besproken. Hè? Ja. Daarmee kan je filmen en je hoort wat de bril denkt, zou ik maar zeggen, op je oor. Een onderzoek van twee Zweedse kranten onthulde dat beelden die gebruikers maken via de AI-assistent van de bril. Dus je hebt die bril op en jij, mm-hmm, jij zet zeg maar de camera aan, of je hebt het gevoel van ik heb hem nu nodig.
Ik zit bij het centraal eindexamen, waar we het straks over gaan hebben. Ik zet die bril aan en hij leest de antwoord eigenlijk voor.
Of ik ben aan het omkleden in een kleedlokaal. Die worden bekeken door medewerkers van een onderaannemer in Kenia. En in Kenia zitten dan, dat is een lage loonland waar veel AI-bedrijven de dirty jobs uitbesteden, want het kost gewoon minder geld, hè? Mm-hmm. Zo'n onderwerp op zich. En die medewerkers die zagen onder meer mensen die zich uitkleden, intieme momenten, bankpasgegevens, en vaak zonder dat de drager door had dat er werd opgenomen. En Meta die zegt, ja, dat staat in de gebruikersvoorwaarden dat menselijke review mogelijk is. Maar goed, er loopt ook een rechtszaak intussen al. Er zijn allerlei onderzoeken tegen gestart. Maar ik even één casus om het nog smeuiger te maken. Op een negatieve manier smeuig. Er was een of andere gast en die had gewoon zijn bril bij het nachtkastje gelegd. En dat ding stond dus aan. En in Kenia is er dan een medewerker die gewoon meekijkt met jou, wat die bril ziet. Kan je je dat voorstellen? En jij trekt hem naar het onderwijs toe, maar ik maak hem even expres smeuig. What the hell?
Ja, heftig,
waar belanden we in?
Ja, dat is heel heftig. Die gebruikersvoorwaarden, dat is natuurlijk iets wat mensen helemaal niet hebben gelezen voor de duidelijkheid.
Lees even de kleine lettertjes, zeg.
Oh, dat is heftig, hè?
Akkoord.
Ja, precies. Mm. Want die kunnen dus gewoon alles meekijken als je dat ding aan hebt staan. Voor de duidelijkheid waarom dit zo is, is omdat ze al die data aan het klassificeren zijn. Dus als ik nu die bril op had, dan zouden mensen zien een mens, een kaal mens. Je hebt daar een hele mooie term voor natuurlijk.
Genetisch kaal mens.
Een podcast set, een computer, noem maar op wat je daar allemaal ziet. En dat is wat die mensen daar in Afrika aan het klassificeren zijn. Ja. Zodat we op een gegeven moment een AI hebben die, zeg maar, precies weet wat alles is wat je ziet. En dat is eigenlijk ook de technologie die Google al een keer heeft laten zien met zijn AI glasses. Dat je dan gewoon kan zeggen, hey, ik heb mijn telefoon toch ergens neergelegd. Volgens mij heb ik die een uur geleden ergens neergezet. En dan zeggen ze, ja, die heb jij daar op dat kastje neergelegd toen en toen. Omdat ze dat dus kunnen klassificeren van, hey, dat is een telefoon, die wordt daar neergelegd en dat kan die dus allemaal opslaan. Maar als ze dat niet klassificeren, dan kan dat niet. Dus dat is wat erachter zit. Maar het is dus heel heftig dat ze dat, nou ja, eigenlijk, ja, ze hebben het gezegd in de gebruiksvoorwaarden, maar niemand leest die dingen natuurlijk.
Nou, dat is wel een bruggetje naar het vorige nieuwtje, omdat een van de argumenten van die gast van dat human on the loop is, dat als je het in de loop houdt, dat je de neiging krijgt om gewoon maar op akkoord te klikken. Als de AI jou de hele tijd vraagt, klopt dit, op een gegeven moment zeg je ja, het zal wel. Mm-hmm. Terwijl als je die rijk boven moet hangen. En dat gebeurt hier precies. Dus eigenlijk ook. Ja, mensen klikken gewoon ja, toe maar, want ik ga toch niet die kleine lettertjes lezen.
Ja, dit is heel heftig. En ik vind dat dit nog te weinig backlash heeft gehad. Dat mensen echt hadden zoiets van ja, je hoort heel veel dingen over backlash. En van, oh, we gaan nooit meer aangebruiken. Maar dit is echt heel heftig wat Meta hier heeft uitgehaald, joh.
Ja, dat zijn wel de ultieme boefjes op privacy.
Ja, echt wel. Dat blijven ze, hè?
Dat blijven ze.
Jongen.
En wat jij zegt net even kort van eindexamen is natuurlijk het hoofdthema. Maar als je de context minder smeuïg maakt, maar meer de klas intrekt, dan denk ik aan de inhoud van je stof. Hè? Dus die bril, dat hebben we al vaker gezegd. Jij zegt aan de voorkant, ik ga zo meteen een toets in. Alsjeblieft, als je de opgave leest, geef even aan of het A, B, C of D is. Noem even het nummer van de vraag erbij. En dan kan jij gewoon een heel hoog cijfer halen via Meta.
Ja.
Maar denk ook eens gewoon aan de sociale interacties die in een school plaatsvinden. Waar dus ook mensen in Kenia in dit geval mee zitten te kijken naar hoe een kind gepest wordt of zoiets. Maar je maag draait toch om bij de gedachte dat dit, zeg maar, niet privacy-technisch is afgedicht.
Ja, maar je kan dat ding gewoon altijd op hebben. Ik heb wel eens mensen gehoord van, hey, hoe doen we dat dan bij festivals? Want je wil echt niet dat alles gefilmd wordt. Maar als iemand zo'n bril op heeft en ja, je kan al bijna niet meer zien dat iets gefilmd wordt. Dat is heel gek.
Ja, een beetje Black Mirror einde van onze nieuwtjes zo.
Ja, Nou, je had het ook over, het heeft heel veel positieve impact en heel veel negatieve. En dit is duidelijk een negatieve.
Heb jij nog een positieve impact in de zin van een best practice van de week misschien?
Wat een bruggetje, Marcel. Wow. Hey, ik wilde even eentje van mezelf uitlichten. Want ik krijg heel vaak de vraag van Tom, wat voor transcribeertool gebruik jij nou? En voor de mensen die niet weten wat een transcribeertool is, het is zeg maar, je hebt op je telefoon gewoon een app of iets dergelijks. En als je een gesprek hebt of als je een presentatie geeft of als je een podcast opneemt, dan kan je het geluid daarvan opnemen en dat kan je omzetten in tekst. Dat is een transcribeertool. Nou, voor de duidelijkheid, ik gebruik absoluut een transcribeertool, maar ik gebruik niet een bestaande of iets wat anderen hebben aangeboden. Ik heb natuurlijk mijn eigen ding gebouwd. En dit is denk ik inhoudelijk interessant, maar ook als je er een stap boven kijkt. Van hey, ik vind het nu heel normaal dat ik niet iets pak wat een professionele aanbieder van transcribeertool maakt, maar dat ik mijn eigen ding maak, omdat ik dat veel krachtiger vind en dat is veel gebruiksvriendelijker voor mezelf. Dus je moet bedenken dat ik heb op mijn telefoon staat transcribeertool Tom. Zo heet die gewoon. Daar zit gewoon een
knop. TTT.
De TTT. Er zit gewoon een knop op van opnemen. En het synchroniseert dus vanaf mijn telefoon naar de computer. Want er zit ook gewoon een database achter. En elk gesprek wat ik heb, als ik dat aanklik, dan dat kan ik altijd terugluisteren. Want het zit in die database. Het transcribeert automatisch. En ik heb allerlei verschillende tags eraan. Dus bijvoorbeeld een presentatie heb ik eentje. Voor de podcast is er een bepaalde use case. Als ik een normaal vergadering heb, is een use case. En aan al die use cases, aan al die verschillende types, zitten dus weer hele andere AI tools aangekoppeld. Dus bij elke kan je een samenvatting krijgen. Je kan bij alles kan je zoeken in het transcript. Je kan met een chatbot praten over het transcript. Maar wat nog veel gaver is, bij allerlei verschillende van die types heb je andere tools. En om dan even een voorbeeld te geven van onze podcast. Als ik die tag heb geklikt, dan komt er gewoon een minuutje te staan in mijn app van, wil jij misschien 10 voorstellen voor de titel hebben van deze podcast? Wil jij misschien dat ik een samenvatting maak voor Spotify? Wil je dat ik, en dit is heel gaaf vind ik zelf, dat heb ik sinds een paar weken geleden gemaakt, wil je dat ik ga zoeken voor jou naar de hoogtepunten van deze podcast en dat ik daar een audiobestand of videofragment van maak?
Maar dan krijg je alleen teksten die ik uitspreek. Dat is
is dus elke keer zo. Dat is wel jammer. Ja hoor, Marcel heeft 5 keer nog iets heel moois gezegd. Ja, maar wat ik wil zeggen is, dit wat ik heb gebouwd, dit kan ik natuurlijk niet krijgen bij wat een normale aanbieder aanbiedt. En als ik bijvoorbeeld dit zou naar onderzoek, naar het onderwijs zou bekijken, ik kan hier zoveel meer mee maken dan wat een standaard aanbieder kan maken. En dat vind ik heel gaaf.
En als je hem nou terugbrengt even naar zeg maar de gemiddelde luisteraar, wat heeft die aan deze best practice van de week?
Nou, ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een goede transcribeertool. Dus daarom, ze vragen mij hier heel vaak over. En ik denk dat dit wat ik heb gemaakt is voor heel veel mensen nog te hoog gegrepen. Maar laten we zeggen, over 1 à 2 jaar hebben heel veel mensen hun eigen transcribeertool, denk ik. Maar het geeft ook aan dat we steeds meer naar gepersonaliseerde appjes gaan. Mm-hmm. Wat je dus zelf gaat maken voor jezelf, waar je veel meer aan hebt. En zeg maar, als je maar een handig persoon hebt, bijvoorbeeld op een hogeschool, die kan dit gewoon voor een hele hogeschool maken, dat iedereen zo'n app heeft met, en zo doen we dat bij, nou, wij zitten dan bij de HAN, wij transcriberen altijd onze lessen op deze manier. Wij transcriberen elke vergadering op deze manier. Kan je allemaal zo maken. Dus, nou, dat zou ik zeggen.
Oké. En nog even voor de mensen die denken, klinkt allemaal fantastisch, maar ik wil gewoon nu iets transcriberen en ik kan dat niet. Dan gooien we het in.
Notebook LM.
Bijvoorbeeld.
Ja, als je gewoon een MP3 in Notebook LM of ook in Gemini bijvoorbeeld, en dan kan je gewoon zeggen, transcribeer dit.
Juist. En even voor de duidelijkheid, let even op wat je erin zet, maar dat geldt natuurlijk voor alles wat je in AI gooit.
Natuurlijk.
Maar als jij gewoon een neutraal gesprek hebt, een vergadering of iets dergelijks, zonder spannende dingen, gooi het in Notebook LM, trek de tekst eruit en vraag aan Claude of ChatGPT of zo om een mooie samenvatting of een van de andere knopjes die jij net noemde.
Ja, en nog even een klein vooruitblik naar, laten we zeggen, 2028, over 2 jaartjes. Dan heb ik dus een app die lokaal transcribeert. En ook nog eens dat er een lokale AI achter zit. Dus alles wat ik net vertel, dan kan je dat ook met data doen waar allerlei gevoelige dingen in zitten. Dus dan wordt het voor, weet ik veel, psychiaters, voor fysiotherapeuten, voor iedereen die maar met mensen praat en je wil dat graag in een samenvatting hebben of wil je altijd terugzien wat voor gesprek je hebt, dat bestaat over 2 jaar.
Ik denk eerder.
Ja, dat lokaal transcriberen kost heel veel kracht, hè?
Ja, nog wel.
Dus dan kan het wel, maar ik bedoel, over 2 jaar dan heb ik het.
Ja, ik denk eerder, maar we gaan het zien.
Ja.
Ja, het gaat snel.
Hey, gaan we richting hoofdthema, maar vind je onze podcast waardevol? Abonneer en geef ons een like. Zo help je ons namelijk groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en voor de sponsoring, vandaag de inschrijvingen voor onze eerste basiswebinarserie. Die lopen hard, maar er is nog wel plaats. We beginnen 21 april met het eerste webinar. Kun je daar nou niet bij zijn? Je kunt altijd alle webinars weer terugkijken. En de basisversie die we nu starten, inclusief de certificering die daarbij hoort, die is ook heel geschikt voor scholen om aan te bieden. En daarmee maak je je docenten basis AI geletterd. Wil je weten hoe de webinarserie eruit ziet en welk raamwerk wij voor de certificering hanteren? Kijk dan op aivoordocenten.nl.
Leuk. Mooi. Gaan we naar ons hoofdthema. En dat is, betekent AI het einde van het centrale eindexamen. En wij zijn het daar niet erg over eens. En jij gaat met de aanleiding komen.
Ja. Ik heb onlangs, vorige week, anderhalf week geleden, een LinkedIn-artikel geschreven met de stelling dat AI het centraal examen overbodig maakt. En de kern van mijn betoogje was, als AI precies kan wat het centraal examen toetst, zoals kennis reproduceren, teksten schrijven, berekeningen maken, wat meet je dan nog? En als je je jarenlang procesmatig en met AI onderwijs geeft, maar aan het eind alles afsluit met een examenweek zonder AI in een gymzaal, dan klopt je onderwijsontwerp niet meer. En de reacties daarop, Tom, waren opvallend. In die zin dat er grofweg 2 kampen waren. En die lagen vrij ver uit elkaar. Eén kamp was, het centraal eindexamen is een groot goed. Het garandeert gelijkheid en objectiviteit. En daar blijf je af. Met op het randje persoonlijke aanvallen erbij. Mensen waren boos, merkte ik.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, je hebt helemaal gelijk weg ermee. Echt opvallend, zeg maar, polariserend onderwerp. En wat opviel is, vond ik, dat er in beide kampen eigenlijk niet heel veel argumenten werden toegevoegd aan mijn argumenten. Dus veel vanuit de onderbuik, voor mijn gevoel, met weinig onderbouwing. En ik dacht, het is wel leuk om het daar dan eens over te hebben en om argumenten uit te wisselen.
Zullen we daar eens mee starten? Want dan neem ik aan dat jij argumenten hebt voor jouw stelling.
Ja, ik heb er meerdere genoemd. Ik denk de belangrijkste is, het wordt een beetje een onderwijskundig onderwerp, denk ik. Mm-hmm. Maar wel leuk. Ik heb de redenering is als volgt, Tom. AI maakt iets duidelijk wat in het onderwijsontwerp eigenlijk sowieso niet zo optimaal was. Namelijk het idee dat je een weekje of 8 of 10 iets voorbereidt en dat dan leer je. En dat je dan je toets aan het eind doet, dat 1 toets is die, waar je het summatief mee afsluit. Dat is eigenlijk in onderwijskunde al een tijd lang, zeg maar, niet het model waar je naar zou moeten streven. Maar nu komt AI. En nu blijkt dat heel veel van die toetsen die op het eind zitten, een verslag dat je inlevert of iets dergelijks, eigenlijk niet meer valide zijn. Want AI kan dat ook doen. En dus heeft het onderwijs een probleem. En de oplossing die eerst werd gekozen was, we maken het AI-proof. We plakken er een pleister op. Dus het verslag, daar doen we nog een mondelingetje bij of zoiets. Hè? Of een presentatie. Of... En dat is een logische reactie, maar daarmee verander je eigenlijk niet de design, maar ga ik in de verdediging. Een soort wapenwedloop. Dus de richting waar ik wens dat het heen gaat, is meer AI-ready toetsen. Waarbij AI niet de vijand is, maar juist een onderdeel van het toetsproces. En het toetsproces en het leerproces worden dan ook 1 geheel. Dus niet het kunstmatige eerst bij het leren en dan toetsen. Maar tijdens het leren word je eigenlijk al getoetst over wat je leert. En in dat geval, en dat is mijn ideaalbeeld zijn, is AI daar een versterker van het leren. Dus een voorbeeldje, je vraagt niet een verslag aan het eind, maar je gaat dat verslag met AI in de klas, met bespreken van prompts, weet ik veel wat, op allerlei manieren maken. En je beoordeelt niet dat eindproduct, maar datgene wat je in dat proces hebt gedaan. Eigenlijk wat jij met jouw scriptiemensen ook doet tegenwoordig. Hè?
Ja.
Gesprekken hebben natuurlijk vaker gehad. Op het moment dat dat een belangrijk onderdeel van jouw toetskader wordt, en dat doe jij 4, 5 of 6 jaar in het onderwijs, dan vind ik het buitengewoon vreemd om ineens bij het eindexamen in een gymzaal zonder AI een week te gaan zitten en daar eigenlijk summatieve toetsjes af te nemen. Dat is een van mijn belangrijkste argumenten. Dat botst en schuurt aan alle kanten. Iets wat we eigenlijk al niet hadden moeten willen, wordt nu echt helder dat dat niet meer kan.
Ja, wat ik niet helemaal begrijp, misschien kan je dat iets meer uitleggen, want je hebt het nu over verslagen die dus niet meer goed zijn. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden natuurlijk. De asynchrone toetsen, die werken gewoon niet meer met AI. Die moeten we echt helemaal herzien. Die zijn gewoon niet AI-proof. Echter, de synchrone toetsen, bijvoorbeeld een centraal eindexamen, bijvoorbeeld gewoon toetsen in de klas, ja, die waren al AI-proof. Daar was niks mis mee. Daar heeft AI helemaal geen impact op gehad. Dus ik snap niet waarom je nu dan opeens het centraal examen ook wil veranderen. Want met verslagen ga ik helemaal met je mee, maar met de toetsen in de klas, ja, dat snap ik niet. Want we moeten nog steeds kennis toetsen, toch?
Ja, ik heb nog. Ja, dat is ook een vraag, zeg maar. Dat is mijn tweede argument zijn. Okay. Maar nog even terug op het eerste argument. Mm-hmm. Mijn stelling is, op het moment dat jij gedurende je hele middelbare schoolcarrière hoofdzakelijk op het proces gaat toetsen, is het heel vreemd om de helft van je slagingskans, zeg maar, toe te wijzen aan een hele andere vorm van toetsing, namelijk synchroon, summatief op het eind. Dat is een soort trendbreuk in je design. Dat is constructieve, of je alignment klopt niet meer. Misalignment.
Ja.
En dat vind ik onderwijskundig gezien een draak.
Maar
buitengewoon vreemd.
Het huidige onderwijs heeft toch juist heel veel normale toetsen. Dus om de week moeten ze wel weer toetsen
precies,
maken. Dus dat is nu toch heel erg aligned op dit moment.
Precies. Maar ja, door AI gaan we veel meer naar procestoetsing toe, hopelijk.
Ah.
En is het dadelijk niet meer aligned. Dus ik zeg niet, het moet
ook in
nu
het middelbaar onderwijs, denk je?
Ja, dat heb ik zojuist geprobeerd duidelijk te maken, Tom.
Nee, maar je hebt het duidelijk gemaakt voor dingen waar we verslagen hadden. Maar dat is in het middelbaar onderwijs is dat heel weinig het geval.
Ik
denk dat jij het vooral hebt over het hoger onderwijs, mbo, zeg maar de vervolgopleiding. En dan ben ik het helemaal met je eens.
Nee, ja, ik wens en hoop dat ook in het VO, zeg maar, meer op proces zitten. Wat ook een trend is die al langer gaande is, overigens hoor. Dus het formatief handelen, om een voorbeeld te noemen, wordt op heel veel scholen al toegepast. Dan ga je naar het proces toe. En dat is denk ik onderwijskundig sowieso sterker. En dankzij AI ook krachtiger en sterker nog. Je zult bijna wel moeten voor heel veel onderdelen. En dus is het constructief, of is het alignment met de eindexamenvorm straks mis. En is het een heel raar signaal dat je heel erg met het proces bezig bent. En dan opeens de helft van je cijfer laat bepalen door een gestandardiseerde summatieve toets. Dat is waar die wrikt in mijn hoofd. Tweede argument, en dat gaat in op jouw tegenargument, zeg maar, van ja, je wilt gewoon kennis toetsen.
Mm-hmm.
Dat is buitengewoon de vraag. Mijn stelling zou zijn, maar dan mag je ook echt aan bijtelen. Die eerste stelling, nee, daar blijf ik bij. Maar deze is wel leuk om echt te bespreken.
Okay.
Misschien is de stelling te plat, dat zou kunnen. Is op het moment dat ik met de huidige AI, als ik de huidige AI het examen laat doen en de huidige AI maakt het examen verdomde goed,
mm-hmm,
waarom moet ik dat dan kunnen? Eigenlijk jouw eigen stelling met waarom zou ik nog Frans moeten leren spreken als ik met dopjes zeg maar gewoon dat integraal vertaald krijg. AI kan veel beter Frans dan ik. Waarom zou ik dat moeten leren? Ik kan mijn tijd toch wel zinniger besteden. Oftewel, om een beetje positief in te kleden, zullen we eens een hele hoop tijd overhouden om veel wezenlijkere vaardigheden te leren op het VO dan de dingen die je nu op het eindexamen moet laten zien. Bijvoorbeeld, hoe ga ik om met AI? Kritisch handelen, samenwerken, allerlei dingen die je niet in zo'n centraal examen kan vangen, omdat het daar neutraal en hetzelfde is. En dat botst een beetje met je leerling kennen en het vertrouwen hebben dat jij als docent dat goed kan beoordelen.
Ja.
Nou, jij weer.
Dankjewel voor het woord, Marcel. Ik denk dat, en dit is het grote verschil wat ik zie met basisonderwijs en voortgezet onderwijs en dan de kant naar het vervolgonderwijs. Ik denk dat elke mens in Nederland een bepaalde basiskennis nodig heeft. Dus die moet iets weten van wiskunde. Je moet iets weten van economie. Je moet weten dat Amsterdam in Noord-Holland ligt en dat best ver van Nijmegen af ligt. Al dat soort dingen. En ik snap dat AI weet dat ook. Maar ik zou toch wel heel graag willen dat, ja, als je een volwassen persoon bent in Nederland, dat je die basiskennis hebt. Mm-hmm. En als je echt richting een beroep gaat, dan gaat het niet meer over basiskennis, dan gaat het over wat je precies in dat beroep moet doen. Nou, daar gaat vervolgopleidingen over. En daar moeten we heel erg veel in veranderen. Maar ik denk dat in het voortgezet onderwijs juist minder veranderd hoeft te worden. En kijk, je noemt nu Frans. Ja, daar ben ik geen voorstander van. Daar denk ik.
Excusez-moi.
Maar zeg maar, een vak als economie, als wiskunde, als biologie. Iedereen moet die basis hebben, zou mijn stelling zijn.
Oké, nou, dat vind ik een goed tegenargument. Dus jij zegt eigenlijk het vormend onderwijs, het voorbereidend onderwijs moet ook een basis leggen. En ik heb als vaker gezegd, dat ben ik met je eens natuurlijk. Zonder kennis kun je ook niet goed leren denken. Hè? Dus je hebt ook een soort basis nodig om kritisch te kunnen zijn op.
Ja.
Zeker waar. En blijf ik bij het punt, hoe de hel ga je dat meten, valide in een eindexamenvorm? En al helemaal als je dat eigenlijk altijd op een andere manier doet. En nog even een extra, zeg maar, even voor het perspectief. Want wij zijn natuurlijk opgegroeid met het centraal examen. Mm-hmm. Maar dat is helemaal internationaal niet per se de norm.
Oh, dat vind ik wel heel interessant.
Alleen al onze zuiderburen, zijn ook een aantal luisteraars van, die hebben helemaal geen centraal examen. Daar is het de school die dat organiseert.
Okay.
En ik denk, als je onderzoek gaat doen naar het meest bewierookte onderwijssysteem in de wereld, kom je altijd bij Scandinavië uit en meer specifiek in Finland.
Mm-hmm.
Daar hebben leerlingen de minste lesuren en de hoogste resultaten. En een zeer vooruitstrevend onderwijssysteem.
Mm-hmm.
Geen centraal examen. En de resultaten van de kennis waarvan jij zegt, die moet een leerling hebben, zijn daar hoger, volgens bijna alle benchmarks.
En meten ze dit met synchrone toetsen, of doen ze dat in dat procesmatige waar jij het over had?
Ja, dat is een interessante vraag. Daar gaan we opzoeken, want dat kan ik je. Okay. Dan zou ik gaan bluffen. Zou ik gaan hallucineren als ik dat niet ga.
Ja, precies.
Maar mijn stelling is, ook daar gaat AI een rol spelen en zullen ze ongetwijfeld meer en meer naar het procesmatig toetsen moeten gaan. En ik denk dat het beeld van, we moeten kennis toetsen, dus dat moet je centraal doen op dezelfde manier, vind ik een heel rare kronkel. Omdat ik denk dat je daar helemaal niet zo goed kennis mee toetst.
Daar
toets je reproduceren mee. En dat is natuurlijk ook al heel vaak aan. Maar nu wordt het echt een onderwijskundige
discussie. Ja, maar dat je het landelijk doet, dat zegt gewoon iets over een bepaald niveau. Dan kan je dat niet, zeg maar, veranderen tussen scholen. Dat je, zeg maar, naar de universiteit mag, omdat je op school X zit. Omdat die altijd lagere dingen van je verwachten. Dus ik vind dat iets heel moois, dat we het op deze manier hebben geregeld.
Wat ik buitengewoon mooi vind, is dat er vanuit bijvoorbeeld SLO kerndoelen liggen, die voor alle scholen gelijk zijn. Dat zegt natuurlijk niks over hoe je dat moet toetsen. Dus het is helemaal niet zo dat als die kerndoelen helder zijn en je laat het centraal eindexamen los, dat dan opeens leerlingen bij school A iets heel anders leren dan school B. Wel op een andere manier, en dat juich ik enorm toe. Want een school heeft zijn eigen identiteit, leerlingen hebben andere behoeftes. Dus het feit dat je dan gelijk stelt, dit zijn de doelen en dat moet op dezelfde manier getoetst worden, daar ga ik niet in mee. Sterker nog, dat vind ik eigenlijk vloeken bijna met elkaar.
Ja, we zitten hier echt helemaal van elkaar af. Want ik vind, scholen worden best wel vrijgelaten hoe je daartoe komt. Maar je moet uiteindelijk wel laten zien dat je een bepaalde set aan kennis hebt. Zodat je het alsnog een diploma, dat je dat evenveel waard kan maken. Ja, dat vind ik best wel een logische opzet hoe we dat nu hebben.
Ja, maar je gaat helemaal niet mee met de argumenten die ik net noem en de impact die AI heeft op dat toetsproces?
Het heeft heel veel impact op verslagen en dat soort zaken, maar niet over de kennis. En we kunnen het echt wel hebben over welke kennis ze echt nodig hebben, want ik denk dat je daar heel kritisch naar mag kijken, ook naar het voortgezet onderwijs. Dan kijk je naar een vak als Frans, maar ook binnen andere vakken zijn er echt dingen die volgens mij helemaal niet per se nodig zijn. Dus daar kan je heel kritisch naar kijken, maar dat je een bepaalde set aan kennis nodig hebt, ja, daar ben je het gewoon met me eens, toch, of niet?
Zeker, maar dat staat voor mij totaal los van hoe je dat toetst, zeg maar. Sterker nog, toetsen om te reproduceren, daar weten we intussen al lang van. De dag daarna weet je het niet meer, zeg maar. Hè? Dus het is niet toetsen om te leren of leren om te leren, maar leren om te presteren.
Ja.
Ik denk dat, maar goed, dit is onderwijskunde, staat eigenlijk los van de AI. Wel interessant om even te benoemen. Maar op ben ik mijn gedachtenspoor eventjes kwijt. Ik denk dat jij of nu overschat in datgene wat je zegt, hoe groot het aandeel van die basiskennis is ten opzichte van de vaardigheden waarvan ik zeg, die zijn veel belangrijker aan het worden. En wat je daarmee kan toetsen in zo'n centraal eindexamen.
Ja.
Dus als mijn zoon is bijna afgestudeerd, of bijna hopelijk geslaagd dit jaar.
Ja.
Ja, toch?
Ja, we hopen het, zeker.
Dat zeg ik niks raars, maar ik zou het heel erg vinden als hij niet de vaardigheden heeft opgedaan om zich te redden in een maatschappij waarin AI een steeds grotere rol gaat spelen. En waarin alles wat hij in het vervolg gaat doen, of het nou werk is of privé, zeg maar, waarin die vaardigheden nodig heeft om daar goed mee te dealen.
Ja.
Kritisch nadenken, human on the loop misschien wel. Goed kunnen samenwerken, die human skills. Ja. 21st century skills was het voor AI. Ik denk dat dat zou ik veel belangrijker vinden.
Ja.
En leuk dat hij ook weet wie Keynes was of wie weet ik veel wat.
Ja.
Dus het gaat me om de balans. Het is niet zo zwart-wit als je hebt helemaal geen kennis nodig.
Ja. En nu krijg je me mee. Want,
Dames en heren, dank u wel voor het luisteren.
Niet bang zijn, gewoon
stoppen.
Dat we
stoppen. Het is tijd.
Nee, man, ik ben het helemaal met je eens.
We komen bij elkaar, dat is mooi.
kennis wordt minder belangrijk, denk ik. Ik denk dat er echt nog wel een bepaalde kennisbasis moet zijn, waar je echt wel kritisch naar moet gaan kijken welke we nog overhouden in tijden van AI. Maar dat bepaalde vaardigheden veel belangrijker gaan worden om te functioneren in een samenleving waar AI heel erg belangrijk is. Ja, die vaardigheden worden super belangrijk en die worden nu veel te weinig onderwezen, natuurlijk, omdat daar moeten we ons op aanpassen. En dat die verandering er moet komen, daar ben ik het natuurlijk helemaal over eens.
Nou, ik word er helemaal stil van.
Mooi,
hè? Nee, volgens mij, want we hebben hem natuurlijk een beetje uitvergroot gespeeld. En wel onze echte mening, maar dat is wel mooi om van twee kanten uit te komen, toch een beetje naar elkaar toe. En waar de nuance zit in kennis is echt nog wel een belangrijke component. En dan kun je over van mening verschillen hoe je dat het beste vangt. Mm-hmm. Met wat voor soort toetsing en wat dan de waarde is van zo'n centraal moment. Maar het feit dat AI impact heeft op wat jij aan vaardigheden nodig hebt in de maatschappij. En dat het iets doet met welke kennis en welke vaardigheden. Dat het iets doet met de manier waarop je dat zou moeten toetsen. En of het centraal examen voor dat gedeelte dan zo'n interessant meetmoment is. Daar hebben we volgens mij ergens nu de discussie dichter bij elkaar gebracht.
Ja.
Dus food for thought, zou ik zeggen. Toch?
Ja, zeker. Maar ben je het wel met me eens dat de impact van AI veel groter is op vervolgopleidingen dan op het, hoe noem je dat nou? Het voorbereidende, het...
Ja, het vormende of vormende onderwijs.
Dan het vormende onderwijs. Ben je het daar met me eens? Want ik denk echt het bestaansrecht staat van sommige opleidingen volledig...
Ik denk voor de kenniscomponent zeker. Ik denk voor de vaardigheidscomponent en misschien de houding. Ik denk dat het niet voor niks vormend is en dat dat heel wezenlijk is dat het ook in het VO gevormd wordt.
Ja, ja. En dan moet je dus ook met op voor AI gevormd worden.
Juist.
Een maatschappij waar AI belangrijk is. Ja.
Zoiets?
Ja, mooi.
Hey, zeggen wij gewoon contextloos bijna. Mensen gaan gewoon aan de slag. Ga hierover nadenken. Ga met de toeltjes aan de slag. Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij voor de